De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Helma Ton. Ze was wethouder voor GroenLinks in Houten, burgemeester van Blaricum en zette zich in voor het bestrijden van huiselijk geweld. Daarna gooide ze het roer drastisch om en is nu succesvol mindfulness trainer. Ofwel interieurverzorger van de bovenkamer en de binnenkamer, zoals op haar website staat te lezen. Geplaagd door verschillende ernstige aandoeningen werkt ze inmiddels ook aan een boek over de zorg. Daarnaast is ze gestart met een project om te komen tot een hospice voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Een gesprek over compassie als inspirator, mindfulness op je telefoon en besturen met aandacht. Helma Ton is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Helma Ton, welkom.
Dankjewel.
We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren in dit gesprek. Wat mij opviel, op jouw website schrijf je: ik was ooit voor de volle termijn burgemeester. Nu ben ik in volle overtuiging aandachtsactivist. Dat klinkt bijna strijdbaar, hè? Gebruik je je politieke drive van destijds eigenlijk ook nu voor je mindfulness trainingen?
Oh, wat een grappige vraag eigenlijk. Ja. Nou ja, ik heb mij na het burgemeesterschap aangesloten bij een organisatie ontwikkelingsbureau. En die mensen noemden zich organisatieactivisten. En ik dacht bij mezelf, ja, maar dat ben ik gewoon eigenlijk niet. Ik was toen nog in opleiding voor aandachttrainer. Tegenwoordig heet dat mindfulness trainer. En ik dacht, ja, ik kom als bestuurder uit organisaties, maar om organisaties wakker te schudden en van alles mee te doen, nee. Ik had meer een bestuurlijke inslag dan een activistische inslag. Dus ik zei, ja, ik ga niet op mijn kaartje zetten organisatieactivist. Maar ja, wat dan? En het heeft vrij lang geduurd totdat iemand tegen mij zei van, ja, jij bent gewoon dan een aandachtsactivist. En toen dacht ik, ja, dat klopt wel. Ik loop er wel warm voor om aandacht te vragen voor het hebben van aandacht.
Ja, want het lijkt ook een beetje tegenstrijdig, hè? Je zou zeggen, aandachtig zijn gaat vooral over niet actief zijn. Of is dat een misvatting?
Nou, ik heb het zo opgevat dat het een soort activisme is om met veel meer aandacht te kijken naar het hier en nu, naar wat er is. En veel minder te denken vanuit planning, laat staan vanuit planning en control. En dat was een wereld waar ik al heel lang in gewoond had, zeg maar. En dat is een wereld waarin getallen en meetbaarheid een belangrijke rol speelt en waarin, ja, steeds meer eigenlijk geprobeerd werd. En dat zie je eigenlijk nog steeds in een soort overtreffende vorm dan in 2007 toen ik afscheid nam als burgemeester. Dat gedacht wordt van als het maar meetbaar is, is het goed. En dat eigenlijk de echte realiteit, zeg maar bijvoorbeeld op het gebied van werk, het primaire proces, daar waar het gebeurt met de klant of met de patiënt of dat zich moet gaan voegen naar een bedachte realiteit, een geplande realiteit, en dat de geplande realiteit steeds meer leidend wordt voor het handelen. Ja, dat is de wereld eigenlijk op zijn kop. Dus in die zin ligt het wel in elkaars verlengde.
Je noemde het al even, je was van 2001 tot 2007 burgemeester van Blaricum.
Ja.
Toch een vrij chique Goois dorp, mogen we wel zeggen. Hoe was je daar eigenlijk als GroenLinks-politica terechtgekomen?
Nou ja, in Nederland kun je gewoon solliciteren als je voor het burgemeesterschap. En dan heb je gesprek met de commissaris van de Koningin. En als je dan wordt doorgeschoven dan als een van de velen, dan bij mij waren het geloof ik 30 of zo. die geschreven hadden. En iets van 17, geloof ik, die doorgeschoven werden voor een gesprek met de sollicitatiecommissie. Dat zijn ze dan een geleding vanuit de gemeenteraad, meestal fractievoorzitters. En ja, die hebben mij gewoon unaniem voorgedragen. Dus die dachten, ja, die willen we wel.
En, terwijl de GroenLinks-fractie waarschijnlijk nou niet zo talrijk was in Blaricum.
Er was geen GroenLinks-fractie. Nee, nee. Ik geloof dat er een paar leden op te tellen op zeg maar twee handen in Blaricum woonden van GroenLinks. Maar ja, later dacht ik misschien ook wel daarom. Ik was van niemand en dus was ik van iedereen, zoiets. Dat gaf mij ook al het gevoel van, oké, ik kan er een beetje, als het mag, een beetje boven staan.
En wat hoopte je te kunnen doen in een burgemeestersfunctie? Voor de bewoners?
Nou, ik heb wel een warme... In eerste instantie voor de gemeenteraad. Ik heb wel een warme band met een goede procesvorm. Dus dat besluitvorming gewoon op een goede manier gebeurt. En dan het liefst ook in goed overleg met inwoners. En ja, ik heb wel wat mooie dingen gewoon tot stand kunnen brengen. Dat wordt je dan op de een of andere manier aangereikt of gegund, of hoe je het noemen wil.
Maar... Kan je daar iets van noemen?
Nou, meer in regionaal verband was ik degene die het project huiselijk geweld trok. En dat was nog helemaal in het beginstadium, waarin eigenlijk nog het begrip nog niet zo heel erg bekend was. Laat staan dat het eigenlijk een algemeen verschijnsel is in de samenleving, in alle lagen van de samenleving. En de bedoeling was om daar regionaal afspraken voor te maken. En ik heb dat traject namens de overige burgemeesters van de Gooi-en-Vechtstreek mogen trekken, zoals dat heet. Een bestuurlijke trekker. En ja, daar kijk ik nog steeds met plezier op terug. Wij hadden ook een heel mooi team. Zat bij de GGD nog steeds trouwens. In tegenstelling tot in andere regio's waar dat soms bij de vrouwenopvang of anderszins maatschappelijke opvang werd ondergebracht. En ja, dat toch redelijk snel en slagvaardig van de grond krijgen, daar was ik heel blij mee. Ja. Dat is ook een mooie samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening.
En toen verscheen daar in 2006 ineens die krantenkop. Burgemeester rijdt dronken naar vergadering.
Ja.
Wat was er gebeurd?
Nou, ik was op weg naar nota bene een raadsvergadering. En ik kom in een alcoholfuik. Gewoon bij mij in de gemeente. En ik had te veel gedronken. En ja, hoe komt dat? Ik heb die dag alleen maar telefoontjes gehad. En ik was niet aan koken toegekomen. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga naar het snackbar en snel even nemen. En ik heb toch gewoon wijn gedronken. En ja, dan loop je gewoon vast. Dus ja, dan krijg je ook wel heel wat over je heen. Dus ik heb dat eerst met de commissaris van de Koningin natuurlijk netjes kort gesloten. Die is gaan checken of ik hoeveel te veel. Nou, het was heel weinig te veel. Maar ja, te veel is gewoon te veel. En toen vervolgens het college geïnformeerd en de gemeenteraad een brief gestuurd. Eerst ook nog met fractievoorzitters gesproken. En iedereen nam daar in feite lokaal gezien op dat moment kennis van. En er is ook geen aanleiding geweest in de gemeenteraad om daar een debat over aan te vragen of zoiets. Eigenlijk vond iedereen het vervelend. Dit was gewoon, ook voor de gemeente en voor mij, maar ook, ja, het was gewoon niet goed. En dom. En onverstandig. En nou ja, ik had natuurlijk gloeiend smoor in. En spijt van. Maar ja, in de media, tja. Een GroenLinkse burgemeester in Blaricum. Wat deed dat mens überhaupt in een auto? Ja, dat was natuurlijk interessant nieuws.
Ja, ja. Want kan je nagaan, we leven nu 2014
tot nu toe, ja.
En we hebben het er weer over. Ik kan me ook voorstellen dat je dat dan maar blijft achtervolgen. Hoe ga je daarmee om?
Nou, gewoon, het is onderdeel van mijn geschiedenis. En je bent een publiek figuur. Dus die dingen gebeuren. En dan heb je gewoon te ondergaan, zeg maar. Ja.
Uiteindelijk was dat niet hetgene wat jou deed besluiten om je functie als burgemeester neer te leggen. Hè? Want
nee.
Dat was later. Want waarom dacht je op een gegeven moment, nee, dit is toch niet meer voor mij?
Nou, ik had eigenlijk vrij snel daarna wel tegen de commissaris gezegd van ik voel eigenlijk niet zo heel veel meer voor het burgemeestersambt. Dus ik zoek naar iets anders. Ik heb toen ook gesolliciteerd naar iets anders. Maar op een gegeven moment krijg je zo'n periode van herbenoeming. En dan kun je opgaan voor een herbenoeming. En het, voor mijzelf viel dat niet zo goed en in de omgeving ook niet zo. Dus ik had wel zoiets van... En dat had ook te maken met het feit dat ik... de normale lijn van een burgemeester is dat je naar een grotere gemeente gaat. En hoe groter je gemeente, hoe verder je op afstand komt te staan van waar het eigenlijk om gaat. Om je inwoners en wat die in feite met de overheid te maken hebben. Dus je gaat steeds meer op hoofdlijnen besturen. Werd mij ook gezegd, Helma, jij bent van de hoofdlijnen. Wij zijn van de uitvoering. Dus we hebben er goed over nagedacht. Dus zeg maar ja. En ik had steeds meer een ongemakkelijk gevoel van... ja, maar de manier waarop ik via de hoofdlijnen bestuur... betekent niet dat ik zicht heb op hoe het eigenlijk in de praktijk toegaat. In de praktijk van alle dag. En daar had ik veel meer feeling mee dan met in dashboards en benchmarks termen te zeggen... het moet die kant op.
En inmiddels
een gevoel van ongemakkelijkheid, zeg maar, ongemak.
En inmiddels was de mindfulness ook al in jouw leven gekomen.
Ja.
Want tijdens je burgemeesterschap heb je al een opleiding daarin gevolgd, hè?
Nee, ik heb tijdens het burgemeesterschap zelf de 8-weekse training gevolgd. En dat was nog bij Johan Tingen. En die kwam dan vanuit het noorden van, bij Rolde vandaan geloof ik, kwam die naar Utrecht gereisd om daar een training te geven op een avond. En dan reisde die weer terug. En dat heb ik toen in die periode gedaan. En ik dacht toen bij mezelf, god, is dat mooi werk. Als ik groter ben, dat nou ook mag doen en daar oud mee mag worden, dan zou me dat eigenlijk best wel wat lijken.
En wat was het precies daarin, wat jou zo aansprak?
Misschien wel dat er ook zoiets is als een binnenkamer waar je naar kan luisteren. Ik was altijd maar bezig met de bovenkamer. Met afwegingen die vooral op rationele gronden. En dat er ook zoiets is dat de bovenkamer kan luisteren naar de binnenkamer. Ja, dat was voor mij nieuw. En een openbaring. En dat er in dat, in ieders lichaam, maar dus kennelijk ook in de mijne, gewoon een vat van wijsheid en ervaring zit. En dat je daar je voor open kunt stellen. Voor wat dat, van wat naar boven wil komen. Van wat er gezegd kan worden.
En hoe ontdekte je dat? Door een bepaalde oefening of door een bepaalde... Instructie.
Nou, ik ben op de aandachttraining gekomen omdat ik in die periode, ieder jaar ongeveer, op de 1 januari, besloot van welk woord mij dat komende jaar zou gaan verrassen.
En hoe koos je dat woord dan? Op een kaartje of zo? Trok je een kaart? Of?
Nee, gewoon. Ik, ergens in december ga je dan denken van... oh, help, ik moet nu weer een nieuwe kiezen. En je gaat evalueren wat was mijn... wat heeft het afgelopen woord mij eigenlijk aangereikt? En ik had wel zoiets van... het moet iets met politiek te maken hebben. En ik koos eerst voor het woord vertrouwen. Ik denk, we hebben gewoon eigenlijk ten diepste geen vertrouwen in de dingen. Niet in de stukken. Niet in besluitvorming, niet in onze collega's. By the way, had ik dat zelf wel. Maar ja, dat woord vertrouwen kwam misschien iets te dichtbij, dat weet ik niet. In december dacht ik, dat gaat er niet worden. Dat ga ik niet halen, dat jaar. Dat is of het was te dichtbij, dat weet ik niet. Maar ik vond het ook een beetje iets moralistisch in zich hebben. Dat ga ik niet redden een jaar lang.
Terwijl je hebt die woorden dan zelf uitgekozen.
Ja.
Dus niet dat iemand je dat woord gegeven heeft of zo.
Nee.
Dus je kan ook halverwege het jaar kan je gewoon switchen. Dat je denkt,
het is niet de bedoeling. Het is de bedoeling. Het is ook maar een idee, hè? Maar het is de bedoeling dat woord. Omdat je er min of meer een kleine focus bij hebt. Dat je dat woord in verschillende contexten en verbanden en zo tegenkomt. En zo kwam ik ook op aandachttraining. Want na het vertrouwen dacht ik, ja, wat dan? Ik denk, eigenlijk is het niet zozeer een gebrek aan vertrouwen. Maar het is gewoon gebrek aan aandacht. Dus laat ik het woord aandacht eens nemen. Nou ja, en toen kwam ik tegen ergens, in een van de bladen of zo, dat er ook zoiets was als aandachttraining. Ik dacht, krijg nou wat. Kun je dat ook al trainen dan? Nu heet het mindfulness training, hè, maar in die periode heette dat aandachttraining. En zo ben ik gewoon op aandacht gekomen. En dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten.
Nee, want inmiddels, hè, je hebt een bloeiende trainingspraktijk. Je geeft mindfulness trainingen, ook compassietrainingen. En je hebt zelfs een mindfulness app ingesproken. En dat vind ik leuk om even een klein stukje van te laten horen. Ja, hier heb ik hem.
Mediteren is een vaardigheid. Iedereen kan het. Je kunt jezelf aanleren om minder in het hoofd en meer in het moment te zijn. Minder overal en nergens. Meer in het hier en nu. Wat er ook in je en om je heen gebeurt.
Ik ben daarvoor naar Zweden geweest. Want het is, de app is ontwikkeld in Zweden en ik kreeg dus een format. En in Zweden hebben we dat in 2 dagen opgenomen. Was heel erg leuk trouwens.
Zat je in de studio?
Ja, zoals hier. Ja, zoals hier. Ja.
En want hoe werkt dat nou precies? Kunnen mensen inderdaad mindfulness leren gewoon met zo'n app op hun telefoon? Denk jij?
Nou, dat vind ik wat kort door de bocht. Ik zie het vooral als een ondersteuning. Ik krijg ook wel mailtjes van mensen. Oh, ik slaap zo lekker met u in. Ik denk, oh ja, oké. Het is een app in zeg maar alertheid of helderheid. Maar ja, het kan ook zomaar heel ontspannend werken. Dus ik zie het meer als een ondersteuning van mensen dan dat je aan de hand van die app het kunt leren. De mindfulness training zelf is 8 weken lang 1 uur per dag thuis oefenen. En dan pas gaat het gewoon echt in je systeem landen, zeg maar. En anders dan heb je er weet van, denk je, oh ja, maar dan ben je eigenlijk altijd een beetje te laat. Dus voordat je dat die vaardigheid gewoon in je hebt zitten, net als met zwemmen. Ja, je moet nog een tijdje zwemles hebben. Ik ben ooit bijna als kind op mijn 4e verdronken. Omdat ik gewoon keek naar hoe andere kinderen dat deden. En ik zag gewoon die bewegingen. En ik dacht bij mezelf, oh ja, nou, dat ziet er eigenlijk best wel logisch uit. Dat betekent dus zo en zo. Dus die bewegingen had ik in mijn hoofd zo'n beetje gezet. En ik ben gewoon dieper ingedoken. Het was heel fijn dat mijn buurmeisje van toen dat zag. En mij boven water viste. Want ja, anders had ik hier niet meer gezeten. Dus het is niet zoiets van, je hebt er weet van, cognitief zeg maar het duurt gewoon een tijdje voordat het in je systeem zich gewoon gevestigd heeft. Dat je er een beetje in woont, zeg maar. Dat je erin thuis bent. Dat het meer op je afkomt dan dat je denkt, ik moet het veroveren, zoiets.
Ja. Nu ben jij ook veel geplaagd door ziekte. In 2011 kreeg je blaaskanker. Ja. En nu sinds kort, sinds februari, leid je aan sinustrombose. Wat is dat eigenlijk?
Nou, dat is trombose in je nek. Je hebt holtes in je nek. Het komt 1 tot 5 op de miljoen keer voor. Dus het is een relatief zeldzaam. En je bouwt het langzaam op. En het manifesteerde zich als stevige hoofdpijn. Nou ja, ga je naar de dokter. En ik ging naar de dokter 2 dagen na de begrafenis van mijn vader. Dus zei de dokter, ja, vind je het gek? Ik zei, ja, ik vind het niet gek, maar het klopt niet. En enige vasthoudendheid heeft er wel voor gezorgd dat ik door kon. Ik ben 3 keer terug geweest naar de huizen. Op een gegeven moment ik zei, ja, ik hou het gewoon niet meer. En dan is het een kwestie van een tijdje zoeken. Het was inmiddels in het ziekenhuis vrij snel duidelijk dat ik relatief hoge druk in mijn hoofd had. En dit rolde er dan uit. Ja.
Maar dan heb je dus een bloedprop ergens?
In mijn nek.
In je nek?
Ja, en dat gaat heel langzaam weg. Dus die zit er nu nog steeds. En je krijgt bloedverdunners en bloeddrukverlagende medicijnen. En allerlei bijverschijnselen ook. Dus ja. En ik heb een lichte beschadiging in mijn hersenen op het gebied van het zicht. In het begin zeker kon ik van dichtbij, zag ik dubbel. Dus ik kon moeilijk lezen. Alleen ja, je merkt wel dat bij het lezen gaandeweg, je hersenen zijn ook wel heel fantastisch hoor. Dat corrigeert 3 keer links is ook rechts. Dus dat corrigeert zich ook weer. Dus dan herkende ik sneller de woorden. Maar als het onbekend was, bijvoorbeeld een bankrekeningnummer, ja, dat was een crime. Dan legde ik echt mijn vinger ernaast. Dat hoef ik nu niet meer te doen. Maar zo, ja, dat heeft wel ietsje aangericht. Maar gelukkig niet zoveel. Daar kan ik goed mee leven.
Ja, want ik kan me voorstellen dat zowel de kanker als deze sinustrombose, dat je dat ook heel angstig maakt. Dat je het gevoel hebt dat je misschien met een soort tijdbom in je lichaam rondloopt. Heeft mindfulness je ook geholpen om op een andere manier met het ziek zijn om te gaan?
Het heeft me veel rustiger gemaakt. En ook een beetje, ja, dat klinkt een beetje bizar, maar het heeft me ook wel geruster en blijer gemaakt. Zo van, goh, ik had ook zoiets van, jemig, ik leef nog. Ik loop als een wandelend wonder, loop ik rond hier. En dat maakt dat je elke ontmoeting toch wat, ja, eigenlijk is elke ontmoeting een cadeautje. Of dat nou een prettige ontmoeting is of geen prettige, dat maakt dan eigenlijk niet eens meer zo uit. En goh, dit maak ik gewoon. Dit maak ik gewoon nog mee. En ja, ik ben er eigenlijk blijer van. En rustiger. En het heeft wel gebracht dat ik dacht, oh ja, ik ben nu wel iets te vaak, zeg maar, tegen mijn eigen sterfelijkheid aangelopen. Ik moet nu toch echt ook wel kiezen wat ik wil doen. Ook omdat ik in het begin en nu nog wel wat last heb van concentratieproblemen, geheugen soms. Ik denk van ja, waar ga ik nou eigenlijk op richten? Wat is nou eigenlijk van belang om te gaan doen? Dus in die zin werkt het wel als een soort van katalysator. Maar heel erg veel angst heb ik. Nee, ik denk toch dat de mindfulness ervoor zorgt dat je die angst die je hebt wel herkent. En die mag er ook zijn, maar dat je hem ook kan laten voor wat het is. Dat hij er, ja, omdat je bewustzijn is gewoon vele malen groter en ruimer. Die kan die angst ook wel bevatten. En die kan de vreugde wel bevatten die je van moment tot moment soms kan hebben. En dus in die zin heb ik niet het idee gehad dat de angst bezit van me nam. Niet meer, nee. En dat denk ik wel dat de beoefening van mindfulness mij heeft gebracht. Dat denk ik wel. Dat komt op je naar je toe, zeg maar. Dat verwerf je niet, maar dat wordt gaandeweg wordt dat een manier van ja, toch anders tegen de dingen aankijken.
En was een van die dingen hè, waarvan je dacht, het wordt nu steeds belangrijker dat ik echt doe wat ik heel erg belangrijk vind. Want je bent je ook nog aan het inzetten om in Amsterdam een hospice op te zetten voor dak- en thuislozen. Het Dikke Dak heeft ja. Dat tot nu toe nog als naam, het project.
Ja.
Is dat ook zoiets waarvan je echt het gevoel had van, ja, maar dat moet ik nog doen?
Of ja, dat wel. En ik weet niet of dat ervan komt, want het is een idee. Het was een idee van mij op enig moment. En dat was al voordat ik sinustrombose kreeg. En het heeft ook een tijdje stilgelegen, het project. Maar ik heb wel met mezelf nu afgesproken van, nou ja, dat traject wil ik wel graag gewoon verder meemaken. En me daarvoor inzetten. En ik heb ook gedacht, ik moet niet zo solitair zijn als ik was. Want ik was gewoon in mijn eentje allerlei mensen aan het spreken en verslag aan doen op een website. En ja, ik had mij daarmee toch. Ik moet nu gewoon mensen om me heen verzamelen die zeggen, goh, we gaan meekijken of dit er echt iets is wat van toegevoegde waarde is voor Amsterdam.
En nu werd jij geïnspireerd door een filmpje dat je zag. En dat filmpje dat gaat over een vergelijkbaar hospice in Amerika, Joseph's House in Washington, D.C. En we kunnen dat filmpje natuurlijk nu niet laten zien, maar ik heb het gezien. Het was een heel ontroerend filmpje. Eén onderdeel gaat met name over één bewoner daar, Eric, die was illustrator. Hij was toen het filmpje gemaakt werd stervende. En je hoort de directrice van Joseph's House, Patty Boodle, op een gegeven moment zeggen. En dan zien we een beeld van hem en dan zegt zij, what if we practice loving him with no strings attached? Dat is een aspect van de ontwikkeling van onvoorwaardelijke liefde.
Ja.
Dat is bijzonder. Streef je ook naar mensen die in dat hospice werken, die op die manier de bewoners benaderen?
Ja. Kijk, het moet goede verzorging zijn, maar ook verzorging met aandacht. En dat je ieder mens, welke geschiedenis die persoon ook heeft, dat je die waardig mag sterven. omringd met liefdevolle zorg en aandacht. Dat vind ik belangrijker dan of iemand op iemand moet ook op tijd zijn medicijnen krijgen. Maar dat is belangrijker dan alleen maar in de voorwaardenscheppende zin, zeg maar, bezig te zijn. Medisch of. En wat je ziet is dat daklozen, die sterven op de randen van verpleeghuizen. Die sterven op IC's, soms ook wel bij hospices. Maar de meeste zijn, nou dat wil ik niet zeggen de meeste, maar een fors aantal heeft ook gewoon meervoudige problematiek. Mensen met een gebruiksaanwijzing. En dat moet je ook maar in een hospice kunnen handelen. Dus daar komt die gedachte vandaan. Maar het zou zomaar zo kunnen dat dat project een andere wending gaat krijgen, omdat gaandeweg we met elkaar besluiten dat iets anders eigenlijk beter is, of beter past. Op zich, als je ziet wat de maatschappelijke opvang op dit moment allemaal op het bordje krijgt, dan zie je dat de beknibbeling op het gebied van voorzieningen voor dak- en thuislozen, die is hoog, relatief hoog. En dat betekent dat eigenlijk zoveel mogelijk weer gesnoeid wordt in die aandacht. Want dat moet allemaal snel en efficiënt en met zo min mogelijk ondersteuning en zoveel mogelijk vrijwilligerswerk. Dat is nou net de verkeerde vorm van bezuinigen. Dus ja.
Ja, want ik begrijp dat jij ook met een boek bezig bent, hè? Over de zorg of over de situatie in de zorg op dit moment. Ja. Kan je heel kort vertellen wat daar het hoofdthema van gaat zijn?
Nou, ik was onlangs op een retraite bij Joan Halifax. En die gebruikt het woord compassion fatigue. En dat is zoiets als dat je compassiemoeheid hebt. Geven, geven, geven en de balans niet hebben of weten te ontwikkelen om ook te kunnen ontvangen. Om ook tijd te nemen voor goede zelfzorg. En op een gegeven moment ben je dan gewoon op, uitgeput. En daar gaat voor een deel het boek over. En een ander begrip wat zij gebruikte, wat me heel erg triggerde, was structural violence, structureel geweld. En daar verstond zij onder het geweld wat uitgeoefend wordt door overheden, instellingen, bedrijven, op de mensen die van hen van afhankelijk zijn. Dus inwoners, patiënten, burgers.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, het is een beetje moeilijk, want het is een legio voorbeeld van ja, regels zijn regels. Ja, mevrouw, zo doen we dat nu eenmaal. Dus het niet willen aangaan van maatwerk, omdat iemand gewoon niet in een bepaald doelgroep past. Net niet, nou ja, jammer dan voor u. Ja, dus niet kijken naar wat iemand nodig heeft, maar wat regels zijn en dan proberen. Nou, net wat ik in het begin ook zei, dat je dan zegt van ja, die mens die moet dan maar passen binnen die regels. En als het niet zo is, ja, jammer voor de mens. Maar zo werken we met elkaar en zo gaan we ook met elkaar om steeds meer. En dat knelt bij de echte mensen die de hulpverleners en de zorgverleners die op basis van hun vakmanschap hun werk willen doen. En niet op basis van regels zijn regels.
En wat zou daarvoor jouw voorgestelde ontwikkeling of methode kunnen zijn om dat op een betere manier te organiseren?
Nou, eigenlijk wil ik graag dat het boek een beetje zichzelf schrijft. Dus dat ik heb niet een methodiek voor de wereld of zo. Maar ik denk dat het beoefenen van aandacht en het vragen van mensen om aandacht te hebben voor die betrokken patiënt. En het toestaan dat mensen tijd nemen om aandacht te hebben, in plaats van dat ze het protocol afwerken. Dat zou ik al een enorme stap in de goede richting vinden. Ik was laatst bij mijn fysiotherapeut en die zei, ik denk dat ik deze groepspraktijk ga verlaten. Ik zei, waarom? Nou ja, wij zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar, hebben we gezamenlijk mee afgesproken dat wij de hoogste graad van zorg gaan verlenen. Maar dat betekent dat ik na elke behandeling, dus ook als jij de deur uitgaat, dan moet ik erin kloppen in het systeem wat ik heb gedaan, welke effect het heeft gehad. En dus ik ben daar tijd aan kwijt. En ik vind het niet leuk. Want of ik moet jou minder lang behandelen. En dan heb ik tijd om het erin te kloppen. Maar wat ik eigenlijk doe is 's avonds laat thuis dat er nog allemaal zitten bijwerken. Nou heb ik dan van de week door omstandigheden dat niet kunnen doen. Dus heb ik het hele weekend moeten bijwerken. En dan hebben we het niet meer over betere of goede zorg. Maar dan is het de goede zorg betekent dan of het voldoet aan de normering van de zorgverzekeraar. En dan zie je dus dat mensen die gewoon goed zijn in hun vak en denken, ja hoor eens, ik wil gewoon tijd besteden aan mijn patiënt. Ja, die gaan liever een trapje lager onder het motto heb ik leuk werk, dan dat ze dienstkloppen worden. Nou, dat soort type afwegingen zijn bizar in een samenleving. Dat is bizar. Het is een omgekeerde wereld.
Ja, maar hoe stel je je voor dat op het hoge bestuurlijke niveau, zou ik maar zeggen, dat daadwerkelijk op een andere manier wordt benaderd? Met veel meer aandacht, zoals je net zei.
Nou, het begint altijd in het kleine. Dus kijk, als je meteen hoog in de boom loopt te roeptoeteren, dan weet je de reactie wel. Maar het begint in het klein. En je ziet ook her en der in de zorg instellingen proberen om... Nou ja, bijvoorbeeld een instelling die zegt van wij hebben de opruimdienst ingesteld. Nou, wat is dat dan? Nou, dat is dat we besloten hebben om alle regels nog eens tegen het licht te houden. En we ruimen gewoon op waarvan we denken dat het niet goed is voor de patiënt. Of niet ten eerste plaats ten goede komt aan de patiënt of aan de zorgverlening. Daar hebben we wat criteria voor. En als het dat niet doet, hoep, overboord. Want je kan pas veranderen naar echt aandacht geven als je ook opruimt. Wat ballast is, in de weg zit. Maar ja, betekent dus wel dat er niet elke keer hevig op schrift staat wat er gedaan is. Nou, ik vind dat eigenlijk een hele mooie ontwikkeling.
Hoe gaat je boeken heten?
Oh, weet ik niet. Nee, geen idee. Ik sta nog aan het begin. Maar ik ga het wel doen.
En waar ik ook nog wel nieuwsgierig naar was, hè, naar aanleiding van het hospice en het dikke dak. Dat filmpje waarin die directrice zegt, dat is een aspect van de ontwikkeling van onvoorwaardelijke liefde. Wie inspireert jou als het gaat om dat ontwikkelen van die onvoorwaardelijke liefde?
Nou, eigenlijk als ik dat zo langs ga, denk ik dat ik er voor het eerst ook met het begrip dat je dat kunt ontwikkelen. Ik denk dat ik dat heb aangereikt gekregen van Jotika Hermsen, die ik een beetje beschouw als mijn leermeester. En die zo'n, ook in haar blik, zo'n open ontvankelijkheid heeft voor ieder die daar gewoon tegenover haar komt of zit of met wie ze in aanraking komt.
Zij is trouwens een boeddhistisch meditatieleraar, hè?
Ja. 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 En haar beschouw ik dus ook zeker in zekere zin als een leermeester van mij. Dat ik dacht van, jongen, dat is een manier van in de wereld staan die ik heel mooi vind. En eigenlijk meer achteraf denk ik, mijn vader had ook zoiets. Die had ook die zei nooit zoveel van, ik vind dat je dit of dat moet doen. En nou, hij gaf raad als je het vroeg. Maar kwam niet met zijn eigen mening op te prokken. En die zat gewoon in zijn stoel en die keek je aan en die wachtte af.
En jouw vader was arts, hè?
Mijn vader was huisarts, ja. En dat is een kwaliteit dat je, doordat je van jezelf een kwaliteit van aanwezigheid hebt, dat je niet ook de noodzaak hebt dat je nou heel veel moet doen, behalve er echt bij die ander te zijn. In open aandacht. Ja, dat is iets heel moois. Dat is een cadeautje voor jezelf en voor de ander. Nou, zoiets dat, nou, als ik dat zou kunnen ontwikkelen, ja, dan zou dat heel mooi zijn. En het is een vaardigheid die iedereen in zich heeft. Dus het, ja, en het is ook niet iets wat, ja, hoe moet je dat zeggen, wat maar heel weinig mensen zouden kunnen hebben. Het is gewoon iets wat je jezelf kunt leren. En nou, als je dat door meditatie, of dat nou mindfulness is, of via boeddhisme, of via welke andere vorm van mediteren dan ook. Als je op dat pad komt, ja, dan kan je veel anders zijn dan een blij meisje.
Dank je wel, Helma Ton. En Helma Ton was mijn nachtgast van vandaag. En u luisterde naar de Boeddhistische Omroep. Meer informatie over Helma Ton en haar activiteiten vindt u op onze website bosrtv.nl. Volgende week ontvangt Sara Marijnissen auteur en filosoof Joke Hermsen als nieuwe nachtgast. Hermsen schreef Stil de Tijd, een pleidooi voor rust en aandacht. En in haar nieuwste boek, Kairos, neemt ze het op voor een andere, meer bevlogen tijd. Die ons kan inspireren een uitweg uit de crisis te vinden en verandering op gang te komen. Voor nu wens ik u nog een fijne nacht.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day